De logopedie staat onder druk. De vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn ontoereikend en dat eist zijn tol. Steeds meer praktijken sluiten hun deuren. En voor scholen en consultatiebureaus is de zorg van de logopedist in vele gevallen geen prioriteit. En daarom laten ze die zorg maar schieten. Dat heeft grote gevolgen voor de zorg voor taal en communicatie. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Michel Dutré, voorzitter van de beroepsvereniging voor logopedisten. En Karin Nijenhuis, lector zorg voor communicatie aan de Hogeschool van Rotterdam. Ja, meneer Dutré, bijna iedereen is wel bekend met wat dan heette de spraakjuf. Die helpt als kinderen stotteren of slissen. Maar het werk van de logopedist is breder dan dat, hè?
Ja, het is veel breder. Logopedisten zijn echt sleutelfiguren bij mensen met slikklachten. Bij mensen na een hersenberoerte die bijvoorbeeld afasie hebben. Of Parkinson mensen die hebben ook ontzettend veel baat bij een goede logopedie.
Ja, er zijn 8000 logopedisten, 1800 zelfstandige logopediepraktijken. Maar de trend is dat steeds meer logopedisten in instellingen gaan werken. Omdat ze daarmee van een aantal, laten we zeggen, sfeerverpestende problemen verlost zijn. Vertel.
Ja, nou kijk, die sfeerverpestende problemen, dat zijn met name de lage betaling en de toenemende druk van de verzekeraars om alles te verantwoorden. Daar is op zich niks mis mee, want de logopedist wil graag laten zien hoe zijn vak in elkaar zit en wat hij allemaal doet met de patiënten, ja. Maar iedere zorgverzekeraar wil het op zijn manier. En ja, en voor een heel laag bedrag. Dus het is heel moeilijk voor de vrije praktijk in de eerste lijn om het hoofd boven water te houden.
Ja, maar die zorgverzekeraars die zijn dus het grootste probleem, want niet alleen regeldruk, maar ook onderbetaling, omdat ze standaard, heb ik begrepen, 25% onder het geadviseerde tarief van de zorgautoriteiten NZA gaan zitten. Hè? Dat kunnen ze kennelijk doen. Komt dat vaker voor in zorgland? Vroeg zij naïef.
Ja, kijk, dat komt vrij regelmatig voor, want de NZA, de Nationale Zorgautoriteit, die heeft een aantal kostenonderzoeken gedaan bij paramedische beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de apotheker, maar ook bij de logopedisten. En dat is in 2011 gedaan. En sindsdien zijn ze alleen maar onder dat bedrag aan het contracteren. En ja, dat bedrag dat is gewoon niet meer toereikend. Alles wordt duurder, de eisen worden hoger en de verdiencapaciteit van de logopedist wordt alleen maar lager.
Ja. Dus, maar ik hoor 25%, hè? Is dat, dat 25% onder dat bedrag?
Ja, dat zien we op meerdere plaatsen in de zorg. Want ja, per 1-1-2017 hebben wij ook te maken met vrije tarieven. Ja. En dan denken de zorgverzekeraars van nou, dan kunnen we nog wel nog een tandje naar beneden. Want er is toch voldoende concurrentie.
Ja, want ik lees dat tarief in 2012 is bepaald. Dat is inmiddels 5 jaar geleden.
Ja, dat klopt.
En dat is dus nooit aangepast?
Nee, alleen maar neerwaarts, hè, naar beneden toe.
En is er ooit een goed gesprek geweest met de zorgverzekeraars?
Ja, wij gaan als NVLF, de beroepsvereniging voor de logopedisten, gaan we regelmatig langs bij de verzekeraars. En daar vinden we een gewillig oor. Maar ze zeggen ook tegen ons van ja, iedereen tekent nog. Dus voor ons is er eigenlijk geen probleem. Zodra als mensen niet meer tekenen, ja, dan zou er een probleem kunnen zijn. En in sommige regio's, ja, daar gaan inderdaad praktijken failliet. Maar zolang wij nog aan onze zorgplicht kunnen voldoen, is er niks aan de hand.
Ja, treurig. Onze verslaggever Thomas Schuurman nam polshoogte bij een logopediepraktijk in Leiden, waar praktijkhoudster Annemarie Sikking kinderen met een taalachterstand helpt.
Kom binnen.
Ja,
goed zo. Ga maar lekker zitten. Op je stoel.
Zitten.
Annemarie Sikking, we hebben net een jongetje gezien met Down. Die was aan het bellenblazen. Waarom deed hij dat?
Ik was aan het bellenblazen om in ieder geval de interactie met het kind te stimuleren. Het is een jongetje met het syndroom van Down. En ik wil graag dat hij me aankijkt. En door middel van bellenblazen heb ik contact, want dat vindt hij superleuk. Ja. Dus het gaat in het begin gewoon om het feit dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. En dat hij het nog een keer wil. En dan lok ik communicatie uit. Daar komt hij hoor. 1, 2.
Kijk eens.
Hey. Oh, weg.
We zijn in een achterstandswijk van Leiden-Noord. Van alles en nog wat moet je met die kinderen doen? Geef ze een voorbeeld, wat zie je hier veel?
We zien hier heel veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En dat houdt in dat ze zich onvoldoende kunnen uiten. Ze kunnen zich niet verstaanbaar maken. Ze hebben daar heel veel problemen mee. En wij proberen ze te helpen om te leren communiceren. In welke vorm dan ook. Dus dat kan met gebaren zijn, maar dat kan ook in korte zinnetjes zijn. Iets aanwijzen, iets doen. Wij helpen ze met praten en communiceren.
Ja.
Lucas.
Annemarie, nou is er in jouw wereld, de logopediewereld, heel veel te doen om de vergoeding die jullie voor krijgen. Hè? En dat loopt heel erg spaak met die zorgverzekeraar. Leg eens uit.
Ja, de zorgverzekeraar die geeft aan de logopediste, of die stelt eigenlijk een contract vast. Ja. En dat contract, daar staan dus allerlei voorwaarden in waar wij als logopedisten aan moeten houden. Maar het moet geen keurslijf zijn.
Zo voelt het wel.
Zo voelt het wel, want we moeten alles noteren. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, want je wil ook dat andere collega's je zomaar kunnen overnemen. Maar er is zo'n enorme werkdruk op de... Ja, ligt er op de schouders van de logopedist. Dat we nu ook zien dat een heleboel logopedisten zeggen van nou, bekijk het maar. Dat was schrik, hè? De zorgverzekeraar die bepaalt eigenlijk nu het tarief. En als jij niet tekent, dan zegt de zorgverzekeraar, nou, dat teken je toch niet. En dan gaan de mensen naar een collega logopedist die bijvoorbeeld wel heeft getekend.
Je wordt gedwongen door zorg en zekerheid in dit geval om te tekenen. Zo voelt het voor jou?
Ja, zo voelt het voor mij. Ik moet gewoon tekenen bij het kruisje. En als ik niet teken, dan kan ik mijn praktijk eigenlijk opdoeken. En dan kan ik tegen mijn werknemer zeggen van nou, ga maar een andere baan zoeken. Want wij krijgen dit niet meer voor elkaar. Wij kunnen de praktijkkosten niet meer dragen met z'n allen. Iets klaar. Goed gedaan.
U hoorde logopedist Annemarie Sikking in een bijdrage van BNR-verslaggever Thomas Schuurman. Ja, ze vertelde, ze moet de zorgverzekeraar binnenkort laten weten of ze tekent voor een nieuw contract. Ze twijfelt nog erg. Meneer Dutré, heeft u een verstandig advies aan haar?
Ja, nou kijk, het is zo van wat Annemarie ook in de reportage zei was. Als zij niet tekent, dan wordt de zorg gewoon overgenomen door een andere praktijk. Ja, en dat voelt natuurlijk erg wrang voor iemand die vol passie eigenlijk zijn vak uit wil oefenen en ook zijn praktijk wil runnen.
Ja, want u begrijpt, u heeft begrip voor waarom ze eigenlijk niet wil tekenen.
Ik heb er wel begrip voor. Als je ziet dat de kosten voor zo'n praktijk, je wil het gaan goed doen, je wil de hoogste kwaliteit bieden. Ja, daar die kosten lopen alleen maar verder op en de inkomsten die dalen alleen maar. Dus op een gegeven moment gaat het niet meer.
Nee, zij is praktijkhouder in een achterstandswijk. Hè? Betekent dat niet het einde van haar praktijk? Of zijn er nog andere oplossingen?
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk nog wel oplossingen als je denkt van goh, laten we nou eens kijken samen met de gemeente wat we nog extra kunnen doen voor zo'n laag, laag sociaal-economische achtergrondwijk. Maar ja, het is allemaal heel moeizaam, want we hebben in Nederland nu eenmaal besloten om de financiering van de zorg gefragmenteerd te doen. Dus als jij als logopedist heel goed werk doet, dan kan je maar via één kanaal worden vergoed en dat is de zorgverzekeringswet.
Ja, maar ze is het duidelijk spuugzat. Deelt ze haar onvrede met veel collega's, want ik vraag dat omdat ik nooit eerder iets heb vernomen over grote problemen in deze sector.
Ja, dat klopt inderdaad. Er wordt ontzettend veel gedeeld op Facebook en op internet en via sociale media verder. Ja, dat we ze nooit hebben gehoord, komt omdat het zo gepassioneerde mensen zijn die alleen maar bezig zijn met het beter maken van hun patiënten. Die echt soms bij nacht en ontij nog uit hun bed komen om te zorgen dat iemand die niet kan slikken toch nog voeding kan krijgen. Ja. Ja, kijk, en met zoveel passie hebben ze zoiets van ja, we doen het altijd wel. We proberen het altijd wel weer op te lossen. Maar helaas, nu is het echt te ver.
Maar is dat niet wat naïef ook van deze logopedisten? Het zijn meestal vrouwen, hè?
Vroeger was het zo, als je passie voor je vak had, was dat iets eerbaars. En nu lijkt het zo te zijn alsof het alleen maar naïef is. En dat is toch heel jammer.
Ja, mevrouw Nijenhuis, u bent van huis uit logopedist, maar u bent nu lector aan de Hogeschool in Rotterdam, maar ook gepromoveerd. Vertel.
Ja, ik ben gepromoveerd in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. En daarna eigenlijk direct gaan werken op de Hogeschool Rotterdam. Omdat ik graag wat breder wat wilde betekenen voor de hele beroepsgroep en mijn kennis wilde delen. En ja, waar kan dat beter dan aan de opleiding zelf? Hè?
Ja, en u doet nu onderzoek, hè, in samenwerking met de Hogeschool in Rotterdam. U zou dus heel graag zien dat het multidisciplinaire karakter van de logopedie meer ruimte zou krijgen. Maar ja, met de huidige organisatie, de administratiedruk en de onderbetaling, we hadden het er al over, is dat een probleem, geloof ik, hè?
Ja, voor goed praktijkgericht onderzoek is het heel erg belangrijk dat ook de doelgroep zelf meewerkt aan het onderzoek. Zij gaan uiteindelijk aan de slag met die kennis die het oplevert. En van logopedisten met eigen praktijken merk ik dat het voor hun heel moeilijk is om tijd in te ruimen om mee te denken. Ze hebben hele goede ideeën over hoe dingen beter zouden kunnen. Mm-hmm. Maar ze missen de ruimte eigenlijk om dan in zo'n onderzoek te participeren.
Ja, u bezoekt veel congressen, dat is prettig. U ontmoet ook veel collega-logopedisten. Hoe is de sfeer dan over het vak?
Ja, nou, net als onder de mensen met de praktijken zijn het allemaal heel bevlogen mensen, ook de wetenschappers uiteraard. Mm-hmm. Mensen met een eigen praktijk vind ik Overigens niet zoveel op congressen, moet ik zeggen. Altijd druk met hun eigen cliëntenbestand.
Ja,
ook al willen ze dat heel graag. En de sfeer is wel dat we in onderzoeksland ook zoeken naar tools om de mensen in de praktijk goed te kunnen ondersteunen. Dus bijvoorbeeld om goed je handelingen te kunnen onderbouwen, kan je niet elke dag een artikel gaan lezen. Nee. Maar hebben we allerlei richtlijnen ontwikkeld waarmee het handelen onderbouwd kan worden.
Ja. Maar is er een beetje een tweedeling aan ontstaan in het vak?
Een tweedeling tussen wat?
De logopedisten, de mensen die dus bij een instelling werken, en de mensen met die eigen praktijk die zich niet kunnen veroorloven of geen tijd kunnen vrijmaken om naar het congres te komen, bijvoorbeeld?
Ja, we horen wel eens jaloezie vanuit de mensen met een eigen praktijk. Hè, die dan zeggen, goh, als je in een instelling werkt, kan je makkelijke tijd vrijmaken voor professionalisering en bezoek van congressen. En het is ook wel zo dat studenten bij ons aan de opleiding voor een soort keuze staan van, ga ik dan wel in de praktijk werken met al die regeldruk en lage salarissen? Ja. Of misschien als er dan een vacature voorbij komt bij een instelling, dan kiezen ze daar misschien toch eerder voor.
Ja, ja. Meneer Dutré, is dat een punt van aandacht? Het ondernemerschap in dit vak?
Ja, dat is zeker een punt van aandacht. Dat zien we bij de hele paramedische sector. Er wordt nu steeds meer aandacht besteed aan bij de opleidingen ook aan het ondernemerschap. Omdat het zou zo zonde zijn als we op een gegeven moment iedereen hebben werken in instellingen, maar de gewone eerste lijn zorg daardoor in het gedrang komt.
Ja, en daar zijn mensen, de meest kwetsbare mensen, de meest kwetsbare kinderen, dreigen daar dan het slachtoffer van te
worden. Ja, want dat is een van onze grootste problemen altijd. Wij zijn er voor juist de mensen die kwetsbaar zijn, de jeugd tussen 0 en 6 jaar. Dan moet het gediagnosticeerd worden, want daarna heeft het vaak minder zin.
Het vak van de logopedist brokkelt af, omdat de logopedisten al jaren zwaar worden onderbetaald. De eenpitters sterven uit, de consultatiebureaus en de scholen schuiven de zorg voor de logopedie aan de kant. Sommige praktijken en logopedisten gaan daarom commercieel werken. Maar de mensen uit de achterstandswijken met een lage sociaal-economische status, zoals dat heet, worden daar de dupe van. In een land met een grote diversiteit aan nationaliteiten is dat op zijn zachtst gezegd onwenselijk. Daarover onder andere praat ik verder met mijn gasten. Michel Dutré, voorzitter van de beroepsvereniging voor logopedisten, en Karen Nijnhuis, lector zorg voor communicatie aan de Hogeschool van Rotterdam. Ja, meneer Dutré, het is duidelijk dat het logopedistenvak onder steeds zwaardere druk staat. We hopen het niet, maar wat betekent het voor de samenleving als dat vak vanwege de bezuinigingen uitsterft?
Dat betekent nogal wat. Allereerst, mensen met slikklachten zullen langer aan de sondevoeding moeten blijven, wat een ontzettend kostenverhogend effect heeft. Mensen die na een herseninfarct of na een beroerte niet meer kunnen spreken, afasie hebben, die zullen niet kunnen communiceren, niet duidelijk kunnen maken wat ze willen. Mensen met Parkinson zullen ook in hun dagelijkse bezigheden qua taal ook zwaar op achterstand komen. En niet in de laatste plaats, kinderen tussen 0 en 6 jaar die niet meer gediagnosticeerd worden met taalontwikkelingsstoornissen. En die ten onrechte in het circuit komen, zoals het dan heet. Oftewel naar scholen voor zwakbegaafden gaan. En dat is echt zonde.
Ja, en dat is wat nu dreigt te gebeuren. Want dat is een behoorlijk onderschat probleem, hè?
Het is een zeer onderschat probleem. Want ook de mensen die nu in de opleiding zitten, die gaan zo denken, ja, wat kunnen we eigenlijk nog? Moeten we nou niet nog wat anders gaan doen? En we merken ook dat er veel mensen in de relatief eenvoudigere dingen gaan zitten. Zoals verpleeghuizen, waar je gewoon van 9 tot 5 kan werken met een goede cao. Maar de eerste lijn, die is erg belangrijk voor de diagnose van die jonge kinderen.
Ja.
En als die uitsterft, hebben we echt een heel groot probleem.
Ja. Mevrouw Nijhuis, kent u als onderzoeker voorbeelden van kinderen die niet de zorg hebben kunnen krijgen die ze nodig hadden?
Nou, ik kan wel wat noemen over hoe het in Rotterdam gaat. Hè. In Rotterdam hebben we te maken met een eigenlijk 2 keer zo hoge mate van laaggeletterdheid ten opzichte van de rest van Nederland. En als ouders van kinderen laaggeletterd zijn, dan kan je je voorstellen dat zo'n kind opgroeit in een wat minder rijk taalmilieu en daardoor risico loopt op meer taalachterstand. En daarom werken wij vanuit het lectoraat Zorg voor Communicatie ook aan een interventie voor pedagogische medewerkers.
Mm-hmm.
Waarbij de kinderen een rijke taalstimulering krijgen. En uiteraard horen ouders daar ook bij.
Ja. Hè,
en door middel van die interventies kunnen we in ieder geval ook de omgeving van het kind begeleiden daarin. En dat is ook iets wat de zorgverzekeraar niet direct vergoedt. Waar logopedisten ook last van hebben. Want je ouders komen mee naar de behandeling, maar de dagelijkse leerkracht of de pedagogisch medewerker niet. En die kan wel het verschil maken, want die ziet het kind de hele dag. En En op dit moment werken we daaraan op financiering van de gemeente Rotterdam. Tijdelijk. Ja. Met het idee van, nou, als het stand houdt, als het een goed onderbouwde interventie blijkt, dat logopedisten dan ingekocht kunnen worden. Maar de vraag is wel wie dat geld daarvoor heeft.
Ja. En merkt u de laatste jaren ook dat er uitstroom is van logopedisten? Is het, want ik noemde het al, het gevaar dreigt dat het vak uitsterft. Is het inderdaad zo dramatisch?
Nou, het is niet zo dat er minder studenten aan de opleiding logopedie beginnen. Die instroom is nog steeds voldoende. Maar het gebeurt wel steeds vaker dat studenten ook al bij voorbaat een andere richting op kiezen. Mm-hmm. En dat is heel erg jammer van het kapitaal wat wij erin hebben gestopt. Want iedereen die bij ons afstudeert is natuurlijk competent om goede logopedie te bieden. Ja.
Dus er is nog voldoende nieuwe aanwas, terwijl de vergoeding nog steeds schrikbarend laag is. Want even voor onze beeldvorming, we hebben het voortdurend over die centjes. Wat verdient een logopedist die in de praktijk werkt?
Ja, dat zit zo rond de €15 per uur.
U zei?
€15.
Dat is ongelooflijk, hè?
Ja, daarom gaat het verhaal ook van, goh, ga ik nou achter de kassa van de supermarkt werken? Ja. Dan verdien ik misschien wel net zoveel en dan heb ik niet al die romslomp nog achteraf thuis.
Nee, want ik wou zeggen, dan reken je dus ook daar zit er dan nog niet de tijd in, die wordt niet betaald voor de verslaglegging die belangrijk is, de administratiekosten, de reiskosten. Ik vergeet ongetwijfeld nog het een en ander, toch?
Ja, ja.
Ja. Ja, meneer Dutré, in 2012 is er een rapport verschenen waaruit blijkt dat logopedie zorgt voor een besparing van 38 tot 115 miljoen euro per jaar. Kennelijk is dat rapport heeft dat niet genoeg aandacht gekregen of is niet overtuigend genoeg, want dan zou je toch zeggen, dan is die bekostiging van logopedie geen probleem als je hoort wat er te scoren valt. Waar zit die besparing in?
Nou kijk, die besparing zit bijvoorbeeld in de vroegdiagnostiek van kinderen. Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die worden gescreend en bij die screening worden ze eruit gepakt, worden ze meteen in het goede circuit gezet, om het zo maar te zeggen. Of gewoon bij de school, of bij de logopedist, of in speciaal onderwijs. En als daar verder op bezuinigd wordt, dan krijg je dus ook niet dat je die opbrengst hebt. Want die opbrengst is gewoon een goed functionerend man of vrouw in de maatschappij later.
Ja, en waar hebben we het dan precies over als we het hebben over TOS?
Over TOS, dat is een taalontwikkelingsstoornis. Dus dat is bijvoorbeeld.
Het is geen verzamelnaam van stoornissen. Taalontwikkelingsstoornissen.
Nou, kijk, het is een scala, zoals het altijd zo vrij heet. Maar in ieder geval, een taalontwikkelingsstoornis is als kinderen bijvoorbeeld niet goed op gang komen met hun taal. Bijvoorbeeld, handen wassen, zeggen ze dan hassen wassen. En dat is bijvoorbeeld iets waaraan je het kan herkennen. Ja. Er is een hele mooie test ook op www.logopedie.nl... waar mensen gewoon even kunnen kijken, goh, heeft mijn kind misschien symptomen dat het goed is om eens eventjes ernaar te laten kijken.
Ja.
Dus wat dat betreft is die taalontwikkelingsstoornis, hebben we net een prachtige richtlijn voor gemaakt. En die richtlijn die wordt nu uitgerold door Logopedieland. En we gaan ook heel nadrukkelijk samenwerken met de andere partijen, dus het onderwijs, de audiologische centra, om te zorgen dat het kind niet tussen wal en schip komt tussen de diverse instanties die bezig zijn met de behandeling en diagnosticering van die taalontwikkelingsstoornis. Ja.
U doet onderzoek daarnaar, naar deze taalontwikkelingsstoornis, mevrouw Nijhuis. Het komt dus vaak voor bij volwassenen met een laag sociaal-economische status en bij kinderen uit die gezinnen. Die taalontwikkelingsachterstand is niet zo makkelijk te herkennen, heb ik begrepen.
Nee, want het komt ook voor bij kinderen met een goede intelligentie en ook in hogere milieus. Dus de achtergrond zegt niks over of je daar nou heel veel kans op hebt. Mogelijk dat er in een wat lager milieu de kans tot stimulans wat meer ontnomen wordt. Dus dat is. En het onderzoek wat wij daar op dit moment naar doen is ook hoe je de omgeving van een kind met een taalontwikkelingsstoornis het beste kan ondersteunen.
Ja.
Dus ouders, leerkrachten, andere betrokkenen, hoe zij de taal kunnen stimuleren. En nogmaals, omdat de logopedist er niet elke dag is. En het communicatieprobleem wat dat kind ondervindt, dat is niet alleen van dat kind, maar dat betreft ook de omgeving.
Ja.
Je bent altijd met z'n tweeën als je communiceert.
Ja, en als dat niet op tijd gevonden wordt, dat wil zeggen op jonge leeftijd, hè, want dat heeft. Alles heeft een bepaalde leeftijd nodig. Dan kan het later een ernstige belemmering worden voor deelname aan de maatschappij. Waar moet ik dan aan denken?
Ja, nou, allereerst heb je taal nodig om op school goed te kunnen leren. Dus het leren lezen en schrijven, maar ook de andere vakken, die zullen daarin achterblijven. En vervolgens heb je je studiesucces en je diploma's weer nodig om aan een baan te komen. En om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij met dat wat je ook graag wil. En als je dus geen baan kan krijgen, krijgen of een baan hebt waar je niet je happy in voelt, dan geeft dat ook weer allerlei sociale en psychische problemen. Dus die willen we graag zien te voorkomen.
Ja. Tot slot, de vinger wordt steeds naar de zorgverzekeraar geweest. Daar hebben wij ook flink aan meegedaan in deze uitzending. Maar heeft u tot slot nog een zakelijk advies aan de logopedisten?
Ja, nou, ik hoop dat de logopedisten toch nog in staat zijn, ondanks alles, om trots te blijven op ons vak. En ook zeker gebruik te maken van de nieuwe kennis en documenten die we allemaal hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen, waarmee we steeds makkelijker evidence-based kunnen handelen en kunnen laten zien wat we als meerwaarde kunnen betekenen voor de maatschappij.
En meneer Dutré, heeft u hier nog iets aan toe te voegen?
Nou, ik denk gewoon dat we in aanvulling daarop het gesprek met de verzekeraar gewoon full blown aan moeten gaan.
Ja, wanneer gaat het gesprek weer beginnen?
Nou, dat begint vandaag weer.
Oh, ja. Oké. Heel veel succes daarbij en hartelijk dank Karen Nijenhuis en Michel Dutré.